Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom in ons programma waarin ik in een aantal uitzendingen zal spreken over vrouwen in de Bijbel. En in de eerste afleveringen zullen we spreken over vrouwen in het Oude Testament. Uit vele tijden in de geschiedenis weten we soms veel over weinig mensen. Kijk maar naar kronieken van koningen, generaals, keizers. Ze vertellen ons vaak iets over hun daden, maar we weten toch zo weinig over het leven van gewone mensen. En wat deden vrouwen eigenlijk in de oudheid? Wie zijn onze voormoeders in het geloof? We weten er haast niets van in de grote geschiedenis van de mensheid. Enkele namen of een beroemde vorstin, bijvoorbeeld Cleopatra van Egypte, daarvan weten we wel enkele zaken, maar het zijn er niet zoveel. Hoe zit het in de Bijbel? Op het eerste gezicht denken we aan mannenverhalen. Aan Mozes, aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan de profeten, aan Jezus en zijn apostelen. En vrouwen komen misschien op het eerste zicht weinig aan bod in de Bijbelse geschiedenis. Maar niets is minder waar. Er komen heel veel vrouwen op het toneel van de heilsgeschiedenis, van de geschiedenis van God met de mensen, zowel mannen als vrouwen. Er zijn anonieme vrouwen in de Bijbel, naamloos gebleven. Anderen die uitvoerig worden beschreven, koninginnen, profetessen, rechters, moeders, dochters, machtige vrouwen, dappere en wijze dames. Ze vormen het topje van de ijsberg. Als we de Bijbel nog eens goed lezen, dan zullen we toch zien hoeveel vrouwen er ter sprake komen. Over sommigen wordt de loftrompet gestoken. Anderen worden laatdunkend bekeken. Eigenlijk is het een verscheidenheid die overeenkomt met het werkelijke leven. Net zoals bij mannen. Wij zullen vandaag spreken over Eva, de moeder van twee verloren zonen.
Zet hij vast als ik geen uitkomst zie. Mijn wankele voeten zet hij vast als ik geen uitkomst zie. Waar komt mijn hulp vandaan? Waar komt mijn hulp vandaan?
Heeft geschapen.
Beste luisteraars, we vervolgen onze reeks over Bijbelse vrouwen. Op de eerste plaats is de Bijbel niet in één dag geschreven. Wie bedenkt dat de geschiedenis van de Bijbel een periode van bijna 2000 jaar omvat, die zal begrijpen dat in die tijd het een en ander kan veranderen. Je kan verwachten dat dit eveneens het geval was met de opvatting die men over vrouwen had. Ook die wisselde in de loop van de geschiedenis. En dat merken we, zowel over koning David als Salomo wordt geschreven dat zij meer dan één vrouw hadden, terwijl in latere tijden het huwelijk tussen één man en één vrouw regel werd. Een tweede belangrijke zaak is de plaats van het gebeuren. Het leven op het platteland is verschillend van het stadsleven. Dat is trouwens nog steeds zo. Het leven aan een koninklijk hof bijvoorbeeld vertoont heel wat andere gewoonten dan dat van herders en boeren. Ten derde betreft de politieke situatie van een land. In een tijd van crisis, zoals de Babylonische ballingschap, waarbij het land werd veroverd en het volk naar een vreemd land werd gedeporteerd, verliep het leven anders dan toen er een machtige koning was, zoals David, en het volk welvarend was. Deze drie gegevens, namelijk tijd en plaats, en de daarbij behorende politieke situatie, bepalen mee de plaats van vrouwen. We hebben de neiging te denken dat vrouwen uit het Oude Testament in een sociaal milieu leefden dat hen onderdrukte. Een soort patriarchaal systeem waarin ze maar weinig rechten hadden. Maar wat hun beperkingen in deze samenleving ook waren, ze maakten keuzes, handelden in naam van anderen en soms ook in naam van de ander met hoofdletter van God. Ze hielpen bij de bevrijding van mensen. Ze durfden te geloven dat God redding zou brengen. Ze gingen op reis. Ze waren biddende vrouwen. Ze namen initiatieven en verlosten meermaals zelfs een heel volk. Waarom haalden gewone mannen en vrouwen in de oudheid meestal niet de geschiedenisboeken, maar vonden sommigen wel een plaats in de Bijbel? Wel, omdat er voor God geen onbelangrijke mensen zijn. Het feit dat God schrijvers inspireerde om ook hun verhalen op te tekenen, leert ons allerlei dingen. Het toont wie en wat God belangrijk vindt. Sommige vrouwen stonden voor moeilijke keuzes en beslissingen, taferelen die in de geschiedenis van de mensheid opnieuw voorkomen, zoals Sara uit het boek Genesis, de vrouw van Abraham, die eraan begon te twijfelen of God wel het beste met haar voor had. Ze nam het heft in eigen handen, omdat ze niet langer op God kon wachten. Miriam, de zus van Mozes, die onzeker was over haar eigen positie, had kritiek op het leiderschap van Mozes, en dat kwam haar duur te staan. Misschien doet hun levensloop ons denken aan taferelen uit ons eigen leven, of dat van iemand die we goed kennen. Sommige vrouwen worden slechts in een paar verzen of verwijzingen in de Bijbel behandeld. Maar we hebben genoeg materiaal om ons een idee te kunnen geven van hun moed, hun lef, hun beslissend optreden, hun geloof, hun invloed op het volk, op het geestelijk leven. De lessen die zij aan Israël leerden, het geloof, het gebed, de lofprijzingen die op hun lippen kwamen, mogen ook ons in deze nieuwe reeks over vrouwen in de Bijbel inspireren. Een voorproefje. Al in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, verschijnen verschillende vrouwen op het toneel. De eerste bladzijden al brengen Eva ter sprake. Maar er zijn ook nog Sara, de vrouw van Abraham, haar slavin Hagar, Rebecca, de vrouw van Isaac en Lea en Rachel, beide vrouwen van Jacob. Er is nog Tamar, de vrouw van de zonen van Juda. In Exodus en Numeri wordt over de profetes Miriam verhaald, de zus van Mozes en Aaron. Een andere profetes, Deborah, vinden we in het boek van de Rechters. Daar wordt tevens het tragische lot verteld van de dochter van Jefta en wat er gebeurt met Simson en zijn vrouwen. Het eerste boek Samuel begint met het verhaal van de onvruchtbare Hanna. Zij wordt de moeder van Samuel. In hetzelfde boek, 1 Samuel, wordt uitgebreid verteld over de vrouwen van David. En in 2 Samuel ontmoeten we de wijze vrouw van Tekoa en wordt het lot van Rispa verteld. In het tweede boek Koningen komt nog een derde profetes op het toneel, Gulda. Er is het gruwelijke verhaal van de 7 Maccabeese martelaren en hun moeder, die we kunnen nalezen in het tweede boek van de Maccabeeën. En de profeet Hosea verhaalt hoe hij in opdracht van de Heer met Gomer huwt. Naast al deze verhalen zijn er nog 3 boeken geheel aan een vrouw gewijd. Rut, Judith en Esther. Een tekst van een iets wat andere orde die eveneens over de vrouw heeft, is het slot van Spreuken, beter bekend als de lofrede op de sterke vrouw. Bijbelse vrouwen hebben misschien lange tijd in de schaduw gestaan, maar ze staan wel in het licht van de Heer. Soms worden ze niet vermeld en zitten ze onder het stof van eeuwen. Maar het is hoog tijd om ze eens af te stoffen. Psalm 8, een mooie psalm waar wordt bezongen, Heer onze God, hoe vol macht is uw naam, wijd en zijt op de aarde, gelijk gij uw majesteit doet verschijnen, hoog aan de hemel. Uit de mond van de kleinen, de kreet van het kind, uw vermogen bevestigt. Als uw hemel ik zie, het werk van uw handen, maan en sterren die gij daar stelt. Het sluit mooi aan, beste luisteraars, deze psalm 8, bij het vervolg van onze reeks over Bijbelse vrouwen. Want we beginnen met de eerste vrouw in de Bijbel. De eerste vrouw die ter sprake komt, is Eva. Eva als vrucht van Gods schepping. Daarom dat psalm 8 gekozen werd bij de muziek. Het Bijbelrelaas over de schepping van de mens en het aards paradijs, de zondeval uit Genesis 2 en 3, het zijn Bijbelse verhalen die wij in onze dagen te vaak naar het sprookjesbos hebben verwezen. Want zoiets kan toch niet echt gebeurd zijn? Soms doet men daar dus meewarig over het scheppingsverhaal. Een theorie dat het niet echt is, om niet te moeten toegeven dat dit verhaal van de schepping en de zondeval eigenlijk een dagdagelijkse realiteit is in ons eigen leven. De realiteit van elke mens van vlees en bloed. De werkelijkheid van toen en nu. Genesis 2, vers 15. Daar lezen we, toen plaatste de Heer God, de mens, in de tuin van Eden. Dat was zijn oorspronkelijke bedoeling. Deze tuin betekent niets anders dan bescherming, veiligheid, harmonie met God, met de mens en de natuur. De baarmoeder van het mensdom. Die natuurlijke harmonie wordt verbroken door een zelfstandige en vrije beslissing van de mens. Zoals een mens bij de geboorte uit de baarmoeder gestoten wordt en geconfronteerd met de wet van de jungle, zijn zelfstandigheid moet zoeken, zo gebeurt het ook met Adam en Eva. Deze twee figuren zijn geen verre voorouders uit een prehistorische tijd. Het is ieder van ons, zowel man als vrouw. Aan hen en aan ons wordt er maar één vraag gesteld. Mens, luisteraar van Radio Maria, Waar sta je nu? Waar ben jij nu? Wij zijn gemaakt om geplaatst te worden in een tuin van Eden. Een situatie van harmonie, eenheid en veiligheid als beeld van God. En bekijk uzelf eens in de spiegel. Wat hebben wij ervan gemaakt? En wat zijn wij er momenteel van aan het maken? Jij als man? Jij als vrouw? Gehuwd of ongehuwd? Waar sta je nu met deze opgave? Laat God het je 's morgens vragen, of op de middag van je leven, of 's avonds. In Genesis hoofdstuk 1, vers 27 lezen wij: God schiep de mens als zijn beeld. Als beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat een mens dus geschapen is naar Gods beeld kan verwijzen naar zijn denkvermogen, naar zijn bekwaamheid tot liefde of naar zijn oneindig verlangen. Maar er is meer. Want zoals God uniek is, is de mens het ook. Er zijn zoveel miljarden mensen op aarde. Maar jij bent een uniek exemplaar met eeuwigheidswaarde. Ieder mens is geschreven in de palm van zijn hand en gaat dus niet verloren. Hoewel de mens stof van de aarde is, heeft God er zijn geest in gekust. Zo werd de mens een levend wezen. Hoewel de mens uniek is, is hij toch niet één. Hij is samengesteld uit een mannelijke en vrouwelijke kant. Ze zijn gelijk in waarde, want ze zijn aan elkaar en met elkaar geschapen. Er staat niet: God schiep één mens, of een man, of een vrouw, maar er staat: God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk. Dat samen noemt de auteur van het boek Genesis het beeld van God, mannelijk en vrouwelijk tezamen. Als een van de twee de bovenhand krijgt, heeft men met een afgodsbeeld te maken. De ondergeschiktheid van de een of de ander komt niet uit de Bijbel, maar uit een beslissing van de mens. God sprak, Genesis hoofdstuk 2, vers 18, het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. De mens was immers nog alleen. Niet omdat het paar nog niet bestond, want de mens was als paar geschapen, maar wel omdat het mannelijke en het vrouwelijke elkaar nog niet kenden, nog niet met elkaar konden communiceren. Men zou het zo kunnen voorstellen als waren ze met hun rug tegen elkaar aangegroeid, als een Siamese tweeling. En zoals God alles schiep door het van elkaar te scheiden, licht van de duisternis, de wateren van boven en van beneden, het droge van het natte, zo doet hij het met de mens. Hij scheidt het mannelijke van het vrouwelijke en keert ze naar elkaar toe. Zo kunnen ze met elkaar dialogeren tot een harmonische eenheid, zoals de dag met de nacht, het droge met het natte, de hemel en de aarde, God met de mens. In geen enkele taal wordt het zo mooi gezegd als in de taal van de Bijbel. Man en manin, ish en isha, is geschapen naar het beeld van God, als echtpaar. Als echtpaar ben je beeld van God, niet als individu. Man en vrouw schiep hij hen als zijn beeld, niet de man alleen of de vrouw alleen, man en vrouw samen. Omdat God de mens als man en vrouw heeft geschapen, wordt hun wederzijdse liefde een afbeelding van de absolute en onvergankelijke liefde van God voor ieder mens. De mens is goed. De mens is heel goed in de ogen van de Schepper. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. De Bijbel bevestigt dat man en vrouw voor elkaar zijn geschapen. Want het is niet goed dat de mens alleen blijft. De vrouw als vlees van zijn vlees, dat wil zeggen zijn partner, zijn gelijke die hem heel nabij is, wordt door God aan de man gegeven, zodat zij God, van wie onze hulp zal komen, tegenwoordig stelt. Jezus onderrichtte in zijn verkondiging ondubbelzinnig deze oorspronkelijke betekenis van de eenheid tussen man en vrouw, zoals de Schepper het in het begin heeft gewild. God zelf heeft die eenheid gesloten. Bij Matteüs hoofdstuk 19, vers 6 lezen wij: zo zijn zij niet langer twee, maar één vlees als zij geworden zijn. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Als man en vrouw in het aards paradijs leefden Adam en Eva in hun oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid. Deze genade van oorspronkelijke heiligheid, die wij trouwens met de doopsel ontvangen, en die Adam en Eva bij hun schepping meekregen als deelgenoot aan het goddelijk leven, het is de sterkte voor de mens in al zijn dimensies, deze harmonie, deze heiligmakende genade. Zolang de mens een innig contact met God blijft houden, hoefde hij niet te sterven, noch te lijden. Deze innerlijke harmonie van de mens tussen man en vrouw, met God, dat noemt de catechismus van de katholieke kerk onze oorspronkelijke gerechtigheid. De mens was ongerept en geordend in heel zijn wezen, omdat hij vrij was van de drievoudige begeerte. Deze term, drievoudige begeerte, vinden wij in de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, vers 16. De drievoudige begeerte onderwerpt de mens aan het begeerte van het vlees, aan de begeerte naar aardse goederen en bezit, en aan de begeerte van de zelfbevestiging. Kortom gezegd, de afgoden van de zondeval, van het verleden en van deze tijd zijn nog steeds dezelfde. Ego, ero en euro. Egoïsme, lust en ongeordende seksualiteit en ook machtsmisbruik en hebzucht. Als teken van vertrouwen plaatste God Adam en Eva in de tuin van het aards paradijs. Een samenwerkingsverband tussen God, man en vrouw. Omdat ze samen met drie de zichtbare schepping vervolmaken. Maar heel deze harmonie zal verloren gaan in Gods heilsplan voor de mens door de zonde van onze stamouders Adam en Eva. U luisterde naar Look at the World, gecomponeerd door John Rutter. Look at the World, kijk naar de wereld. Alles rondom ons, alles wat zo schitterend is. Kijk naar de wereld, zoveel vreugde en zoveel wonderen. Zoveel mirakels op onze wegen. Lof aan u, God, voor de schepping. Wij brengen u dank met heel ons hart, dat wij het mogen zien, al uw gaven, alles wat gij ons hebt gegeven, elke zegening, alles komt van u. Het klinkt mooi, maar we moeten verder met ons verhaal, want Eva is op zoek naar het onbegrensde. Eva is op zoek naar een profilering die een breuk in de harmonie tussen de mens en God teweeg zal brengen. De man en de vrouw, de mens en de natuur. Er komt een derde binnen in het aardsparadijs, de spelbreker, de dwarsligger, de slang. En ze komt uit het veld. Ze heeft haar wortels niet in de tuin van Eden. Ze komt uit de wereld van de jungle, uit de wereld van de conflicten. Ze komt zeggen dat het leven toch niet zo eenvoudig en harmonieus is. Gelukkig zijn in het aardsparadijs is gemakkelijk. Maar in het leven van elke dag is het wel wat moeilijker. Want daar moet je kiezen, verantwoordelijkheid dragen en beslissingen nemen. In de mens zit immers een diep verlangen dat oneindig is. Hij wil geen beetje liefde, geen beetje vrijheid, geluk of waarheid. Hij staat open naar het oneindige. De realiteit van elke dag toont ons immers onze beperkte mogelijkheden, onze grenzen, ook al willen we het oneindige. De dood is daar de volledige uitspraak van. Eigenlijk is de mens gemaakt om in de tuin van Eden te leven. Maar met grenzen. Het is geen onbeperkte tuin. Maar in elke mens zit ook het verlangen naar autonomie. De drang om zelf zijn wetten te maken, zelf zijn toekomst te bepalen. Is Eva, de vrouw, dan verantwoordelijk voor alle kwaad in de wereld? Nu moeten we voorzichtig zijn. Want in de geschiedenis heeft de man al veel laken naar zich toegetrokken en verontschuldigingen gezocht voor zijn eigen historisch gegroeide positie. In heel de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, worden vrouwen hoog geprezen. Denk maar aan Sarah, Rebecca, Rachel, Judith, Esther en de zevende, misschien wel de mooiste, nee, niet misschien, zeker de mooiste, Maria, onze lieve vrouw. Zij hebben hun heldere blik als de anderen het niet meer zien zitten, zoals bij de dood van Jezus. Zij keren hopeloze situaties weer ten goede. Toen de slang bij de mens kwam, was Eva alleen. God had toch man en vrouw geschapen om samen te zijn, om één te zijn, om zich te verenigen. Maar op het cruciale moment was de man weg. Het niet samen zijn is reeds de oorzaak van veel kwaad. Sommige oude Joodse Bijbelgeleerden zeggen dat de man bezig was met zijn werk en er zo in opging dat hij zijn vrouw vergat. Hij deed zijn job, maar de vrouw had niet genoeg aan metro, boulot, dodo. Eva verwachtte nog iets meer. In deze zin is Eva de belichaming van elke toekomstverwachting, het verlangen naar meer, het openstaan naar het leven, leven in verwachting. En beste luisteraars, ik wil er meteen aan toevoegen, een gevaar voor onze relaties, onze echtparen, onze huwelijken en onze gezinnen. Het gevaar is economie, is werk, workaholics. Altijd maar druk zijn en bezig zijn met werk en het gezin dat op de tweede of derde plaats moet komen. Het is een zorg bij vele gezinnen de dag van vandaag, want het werk is veel eisend. Het werk vergt veel tijd en energie. En dan kom je thuis en dan moet je nog als man of als vrouw voor je gezin zorgen. Maar in geloof zou dat een zegen moeten zijn. En in geloof kan het ook een offer zijn dat vruchtbaar is, als het ons te veel wordt. Maar het kan eigenlijk niet opgaan dat we ons altijd maar verhullen en wegsteken in ons drukagenda, in ons bezig zijn, druk gedoe, geen tijd, geen tijd. Toen moeder Teresa van Calcutta haar congregatie aan het stichten was, kwam een jonge zuster naar haar die zich overwerkt voelde. En het antwoord van moeder Teresa was: niet minder werken, maar wel een uur langer aanbidding houden per dag. Om kracht te ontvangen, om terug te komen tot de essentie waarvoor en voor wie we geschapen zijn. Het werk is er voor de mens en niet de mens voor het werk. Het is een oude wijsheid uit het boek Genesis, uit het scheppingsverhaal. Maar hoe vaak staat de mens in dienst van het werk en niet andersom? We moeten dus echt op onze hoede blijven en zorgen dat we alles in de juiste verhoudingen blijven zien. En u kunt wel zeggen: pater, u hebt gemakkelijk spreken, want gij zit in een abdij en er hoeft geen brood op de plank. Toch wel. Ook in onze gezinnen is het belangrijk om rustpunten te vinden. Ik las onlangs een artikel van een filosoof die zei: hou op met uw weekends zo vol te proppen met activiteiten en drukdoenerij. Plan eens een weekend niets in als gezin. Om gewoon thuis samen rond de tafel te zitten, een gezelschapsspel te spelen, samen in de tuin te werken, samen thuis te zijn en elkaar gewoon thuis te laten, elkaar niet te ontvluchten. Maar we gaan terug naar ons aardsparadijs. De slang kwam naar Eva toen zij alleen was. De man was op het cruciale ogenblik weg. En nu? Eva had het verlangen naar meer, naar het onbegrensde. En als de mens het heft in eigen handen neemt, ziet hij in dat hij naakt is. En bij Genesis 2, vers 18, lezen we: het is niet goed dat de mens alleen blijft. Mag niet enkel gezien worden als het alleen zijn van man of vrouw tegenover elkaar, maar bij elke grensoverschrijding, bij elke verwachting, bij elke geboorte is God er ook. Als men dat uit het oog verliest, zal men inzien dat men naakt is. Dan zal men een Kaïn baren die zijn broer vermoordt. We gaan verder met Eva te belichten. Eva is de moeder van alles wat leeft. Door te eten van de vrucht zijn man en vrouw binnengegaan in de wereld van het serpent, het concrete dagelijkse gevecht tussen de jungle en de tuin van Eden. Het concrete beleven van de barensweeën van de geschiedenis. Dat voelt de vrouw in al haar ledematen, misschien nog het meest. Het geven van nieuw leven is ook het geven van de dood, want geen menselijk leven is eeuwig. Elke vrucht van menselijk werk alleen zal sterven. Het keert terug naar het stof waaruit het genomen is. De aarde waaruit de mens werd geboren is immers ook zijn graf. Eva is ook meteen de vrouw die als eerste moest emigreren na de zondeval uit het aardsparadijs. Ze moest emigreren vanuit een heerlijk land waar ze alles had wat haar hart maar kon begeren, naar een onherbergzame plek waar het leven hard en moeilijk was. De gevolgen van de zondeval waren zeer ingrijpend. Ze kreeg ook nog de schuld. Gelukkig ging haar man Adam mee, maar ook hij had het moeilijk met de nieuwe situatie. Toen leek een beetje geluk toch zijn intrede weer te doen. Ze kregen 2 zonen en het leven in het nieuwe land begon. Ondanks het heimwee. Het leven begon min of meer te wennen. Maar op een dag stortte die hele wereld van Eva opnieuw in. 'S avonds kwamen haar zonen, geen van beiden, terug. Ze ging met Adam haar zonen zoeken en al snel werd het duidelijk. De oudste, Kaïn, had de jongste, Abel, vermoord en was daarna zelf op de vlucht geslagen. Daar zat Eva, met lege handen en met een gebroken hart. Toch moest zij verder. Nee, nogmaals, het verhaal van de eerste vrouw uit de geschiedenis van de mens is geen sprookje. Want als wij haar naam horen, Eva, komt ons onmiddellijk de geschiedenis van de verboden vrucht in gedachten. Maar Eva's leven ging ook verder, ook na het paradijs. Een moeilijk en verdrietig leven, maar toch bleef ze op God vertrouwen. Dat lezen wij in Genesis hoofdstuk 4. Want als er opnieuw een zoon wordt geboren, ziet zij hem als gave van God, een cadeau. En dat is toch wel een voorbeeld en een bemoediging. Ook al gaat het door de diepste dalen, toch moogt gij u steeds weer op God richten. Hij zal er zijn. Eva zal van de vruchten van de aarde moeten leven. En daarom wordt de vrouw hier Eva genoemd. De mens ziet in haar de mogelijkheid sterfelijkheid te overwinnen. Want Eva betekent in Bijbelse taal levend, de moeder van de levenden, de draagster van het leven.